Ja, we hebben met elkaar gezongen over het vaderhuis en over glorie. Er is er één die dat op dit ogenblik mag doen, die ik eigenlijk hier ook mist vanavond. Dat is broeder Pruis. Dat is de derde keer hè, dat ik hier mag zijn. En altijd stond hij me op te wachten hier. En dat is voor mijzelf. Die andere broeders die genoemd zijn, die kan ik niet voor me halen, maar... Broeder Aalt wel, dus dat is inderdaad ook voor jullie, ook een gemis in jullie comité. Maar ik denk dat we ook met elkaar wat van gezongen hebben, dat het geloven voor hem is overgegaan in aanschouwen. En dat is het grootste wat ook met ons mag gebeuren, hè, dat het een werkelijkheid wordt. Het is mijn verlangen voor vanavond dat, dat we met brandende harten naar huis zullen gaan. We hebben het in gebed net ook gebracht bij de Heeren, maar... We kennen allemaal het voorbeeld van een heel klein groepje, twee mensen die samen met de Heer Jezus optrekken. He, ze waren teleurgesteld, ze waren ontmoedigd, de Emmausgangers. En de Heer Jezus komt daarbij en hij opent de schriften en de Heilige Geest gaat werken. En dan zeggen ze, was ons hart niet brandende in ons toen we met elkaar op weg waren. Nou, dat is mijn gebed geweest voor deze avond. Het gaat niet om de aantallen die er zijn, maar dat we vanavond... brandende harten zullen krijgen bij dat prachtige thema, hoe rijk we zijn in Christus, wie ben ik in Christus. Ik weet niet of het u of jou lukt om in deze drukke tijd nog te mediteren, stil te worden. We leven natuurlijk in een geweldige, hele drukke tijd, hè? Er komen zoveel stemmen op ons af. Er staat in 1 Korinthe 14, vele soorten van stemmen zijn er in deze wereld. Maar lukt het ons nog om stil te worden en na te denken? Nou, als ik nou één vraag aan jullie zou mogen meegeven, of dat thema van vanavond, die vraag van vanavond. Wie ben ik in Christus? Stel je nou eens voor dat je daar nou... We gaan natuurlijk verder met de lezing. Maar stel je nou eens voor dat ik zeg, we gaan nou allemaal eens even rustig hier mediteren. Stil worden over die vraag. Wie ben ik in Christus? Wat zou je daar voor antwoord daarop geven? Wie ben ik in Christus? Doorgenade nieuwe schepping, dat was een tekst die inderdaad ook 2 Korinthe 5 vers 17. In Christus zijn we een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Maar ja, dat kan je alleen zeggen als je natuurlijk in Christus bent. Dat kan je niet zeggen, want dan ben je buiten Christus. En ik zou eigenlijk dit willen zeggen, wie ben ik in Christus? Ja, je kan dan eigenlijk zeggen, dan bent u de gelukkigste schepsel op aarde. Toch? Als we dat mogen weten. Dat we door genade gered zijn. Dat we door genade verloste zondaren zijn. William Huntington in Engeland, de Puritein, die was daar zo verwonderd over dat hij twee letters schreef op zijn koets. SS, sinner saved, zondaar gered. Dat was zijn, wie ben ik in Christus? Ik ben een zondaar, een verloste zondaar, gered door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ja, door genade een kind van God, het oude voorbij gegaan, alles nieuw geworden. Hè? Dus het wonder van wie ben ik in Christus is dat zo iemand mag weten dat hij vrijgesproken is van schuld en straf. En dat hij weet dat Gods oordeel niet meer op hem of haar ligt. Want laat ik daar toch maar even nog op doorborduren. Van we hebben met elkaar gebeden, Heren, als er nou vanavond hier nog mensen zullen zijn... die u niet kennen, geef dan dat ze u wel mogen leren kennen. Nou, de Bijbel zegt heel duidelijk dat wie zijn wij nou buiten Christus? Ja, dan zijn we eigenlijk de meest ongelukkige schepsels op aarde. En ik denk zelf persoonlijk, als zoiets naar binnen slaat, hè, dan komt er een heilige onrust in je hart. Ben ik dan de allerongelukkigste schepsel op aarde? Ja, als je buiten Christus bent... dan lig je onder het oordeel van God. De Heere die heeft ons geschapen om hem te dienen. We hebben het doel gemist. En daardoor zijn we onder het oordeel van God terechtgekomen. En ik heb wel eens gezegd in een tent evangelisatiedienst vandaag. Amnesty International die heeft vandaag allemaal berichten de media ingestuurd. Dat er over de doodstraf. En dat er nog zo verschrikkelijk veel mensen ook opgehangen worden. Nou, dat is natuurlijk afschuwelijk als je dan zo'n galg ziet. Je ziet het soms in Iran en die galg. En dan zie je dan zo iemand aan zo'n koord hangen. Afschrikwekkend. Maar als we buiten Christus zijn. Dan zitten we hier vanavond met die koorden van de veroordeling om onze hals. En er hoeft maar iets te gebeuren in ons leven. Te sterven, een hartaanval te krijgen, onze voet verkeerd te zetten. En het is eeuwigheid en we zijn verloren. Daar is de Bijbel duidelijk over. Ga Johannes 3 maar bestuderen. Maar in Johannes 3 staat er, die niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. Dan word je niet veroordeeld op de dag dat Jezus terugkomt. Maar dan lig je al onder het oordeel. Maar weet je, dan hebben we ook eigenlijk niets meer te verliezen ook. Want dan zijn we verloren. En als we dan vanavond mogen horen van behoud en van redding en van genade. Ja, dan zou ik eigenlijk kunnen zeggen, vandaag is het de dag van redding. We hoeven niet onder het oordeel te blijven. We kunnen vanavond in Christus een nieuwe schepping worden. Hoe is dat gebeurd in uw leven? Dat u een nieuwe schepping bent geworden.
Op uw knieën.
Op uw knieën. En wat hebt u toen gezegd tegen de Heer?
Alles
wat er in uw hart is. Voor de Heer verteld. U was helemaal op en kapot.
Ja.
En toen mogen zien op het volbrachte werk. Maar McShane zegt. He, die zegt van, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. He, en dat is waar wij door de knieën gaan van ons leven. Kijk, en nou zegt u, ik was helemaal kapot. En dat vind ik dan soms zo moeilijk. He, want aan de ene kant weten we dat er een gewillige zaligmaker is. En we hoeven niet eerst op een punt te komen dat we helemaal kapot zijn. Dat is geen voorwaarde. Toch? De Bijbel die zegt heel duidelijk. Zo iemand zijn stem hoort, verhard uw hart niet. De Bijbel zegt heel duidelijk. Er komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. We hoeven niet eerst op een punt te komen. Waarin we helemaal kapot zijn. Waar we er doorheen zitten. Maar weet je wat de aangrijpende werkelijkheid van de mens is? Dat de mens zo hard leert. En zo door en door op zichzelf gericht is. Dat de Heer soms eerst. Ons maar aan laat modderen totdat we op een punt komen, net zoals de verloren zoon, dat we geen kant meer op kunnen komen en dat we daar gaan roepen tot God. Maar dan is hij wel een gewillige zaligmaker. Hij laat geen bidder staan, want één zucht naar de hemel en hij hoort ons en dan zijn we welkom bij de Heer. Dus als er onder ons vanavond nog zijn die zeggen, ik heb daar nog geen helderheid over, nou vanavond zijn we niet met zoveel. Maar dan zeg ik, dan gaan we toch in de pauze, kom dan naar ons toe en laten we dan praten. Laten we misschien samen op de knieën gaan, maar dan kan het vandaag de dag van redding zijn. Daar waar een zondaar door de knieën gaat, zijn zonde en zijn schuld beleidt en mag zien op het kruis van de Heer Jezus. Daar waar die man van smart heeft gehangen, waar we in die lijdenstijd over nadenken, waarin hij uitriep, het is volbracht. Nou, als ik nou nadenk over wie ben ik in Christus, dan denk ik ook, dat vind ik heel belangrijk, dat we mogen weten dat wij door God geliefd zijn. Ik heb gisteren gesproken, en dat raakte nogal wat vrouwen, op een vrouwenkring in Lunteren gistermorgen. En het ging over 1 Johannes 3. En ik moest daar vanmorgen ook ook over nadenken, ook toen ik over het thema nadacht. Maar dat in 1 Johannes 3 zegt Johannes, mijn lieve kinderen, vers 18. En dan zegt hij, geliefde. En in hoofdstuk 4 vers 1, geliefde. En in hoofdstuk 4 vers 4, lieve kinderen. En in hoofdstuk 4 vers 7, geliefde. En in hoofdstuk 4 vers 11, geliefde. Nou, Johannes spreekt heel duidelijk in zijn brief, spreekt hij heel duidelijk uit God geboren zijn. Betekent nieuw leven ontvangen, maar het betekent ook dat we Gods geliefde zijn. En als we het over hebben over wie ben ik in Christus, dan heeft ook alles te maken met onze identiteit. Maar mag ik dan vanavond aan jullie vragen, van de jongste tot de oudste toe, mag ik dan eens vragen. Ervaren we dat ook zo in ons leven, dat we door God geliefd zijn? Dat we door God geliefd zijn in Christus. De vader die zegt van zijn zoon, deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. De Vader heeft verheuging, die heeft blijdschap in zijn Zoon. Deze is mijn geliefde Zoon. Bij de Vader draait alles om de Zoon. Maar bij de Vader draait het ook om alle die zijn Zoon lief hebben. En daarvoor zegt hij ook, je bent mijn geliefde kind. Wie ben ik in Christus? Ik ben in Christus een geliefd kind van mijn hemelse Vader. Ja, maar dat voel ik niet. Nee, daar hebben we het nou niet over. Het gaat erom wat het woord zegt. Dit kan dwars tegen je gevoelens ingaan, maar de vraag is, geloven we dat vanavond? En dan kom ik eigenlijk wat verder bij de kern, als het nou gaat ook over identiteit. Ik heb vandaag met een broeder er ook over gehad, hè, dat we in een tijd leven waarin zoveel identiteitsproblemen zijn. Zoveel identiteitsproblemen. Mensen worstelen met hun identiteit. We zien het zelfs op de universiteiten. Dat er professoren zijn die 50 proefschriften manipuleren door bedrog om identiteit op te bouwen, naam op te bouwen. We zien het in kerken. We zien het dat mensen hun identiteit opbouwen op geld en goed. Nou, en ik heb op internet kan je identiteits enquêtes invullen, hè? In hoeverre je bezittingen belangrijk vindt, populariteit bij mensen, je dromen kan verwezenlijken, je reputatie, wat anderen van je denken, mijn aantrekkingskracht op andere mensen, mijn sociale gedrag, zoals ik me gedraag wanneer ik mensen ontmoet, mijn relatie met de mensen die dicht bij me staan, mooie auto, enzovoort, enzovoort. Waaruit bestaat jouw identiteit? Je zit op een verjaardag, wie ben je? Nee, we vragen vaak niet wie ben je. Het eerste wat we vragen op een verjaardag is, wat doe je? Wat doe je voor werk? He, wat doe je voor werk? Maar wie ben je? En er was een broeder, die sprak ik, die was ergens in Azië geweest. En hij zei, vind ik zo mooi, daar kom je dan soms christenen tegen. En die zeggen dan, ik ben Chamahal Huplupup, door genade gered. Onze identiteit, wie ben jij nou eigenlijk? Wie ben jij? Los van mensen, los van het mooie huis wat je hebt, los van je werk, wie ben je? En dan zie je dat we in een tijd leven waarin heel veel jongeren, maar ook ouderen, het moeilijk vinden om te zeggen, ik mag weten door genade, door God geliefd te zijn. En als ik heel eerlijk ben, hoe langer ik ook op de weg mag zijn, moet ik eerlijk zeggen, dat maakt mijn diepe verwondering uit. Het gaat mij niet zozeer meer om een mooie auto. En het gaat mij niet meer om geld en goed en mijn status. Maar de verwondering wordt steeds dieper dat ik in Christus, ik kan het eigenlijk niet geloven, maar dat je geaccepteerd bent door de levende God zoals je bent. Dat God de Vader zegt, in mijn Zoon Jezus Christus aanvaard ik jou zoals je bent. Met al je gebreken, met al je tekortkomingen, met al je zonden. Omdat je wegschuilt achter mijn Zoon. Omdat je genoeg hebt aan het alles reinigende bloed van het Lam. Daarom zie ik jou aan als volmaakt. Daarom accepteer ik jou zoals je bent. Nou, als dat nou door de Heilige Geest naar binnen komt, dan is het de vraag, en ik ben misschien een klein beetje korter de bocht, maar dan is het de vraag of we nog een psycholoog en een psychiater nodig hebben. Ik vind het echt een grote zorg dat we al die identiteitsproblemen brengen, we allemaal buiten de gemeente van de Heer Jezus, bij allerlei psychiaters en psychologen, en die moeten die mensen weer op de rit helpen, terwijl wij het lieve woord van de Heer hebben, en daar staat in. Al heb je nog zulke zwarte bladzijden in je leven gekregen. Al heb je nog zoveel op je kerfstok. Al is er nog zoveel gebeurd. Maar waar je de toevlucht neemt tot de Heer Jezus. Daar waar je met je hele hebben en houden. Je werkt op zijn genade. Dan mogen we weten dat er één is in deze wereld. Die zegt maar, bij mij mag je zijn wie je bent. Dankzij de genade van mijn Zoon aanvaard ik je zoals je bent. Hoef je niet beter voor te doen naar anderen. Hoef je niet de stand op te houden dat je goed bent, enzovoort, enzovoort. Maar bij mij mag je zijn zoals je bent. Geliefd. Geliefd. Wie ben ik in Christus? Kunnen we dat vanavond zeggen voor onszelf persoonlijk? Door Gods genade mag ik weten dat ik in Christus een geliefd kind van mijn hemelse Vader ben. En mag ik leven vanuit die verwondering. En weet je wat nou het frappant is? Dat is ook iets wat ik eigenlijk al die jaren nu steeds meer ervaart, ook dat ik in pastoraat zit. Als wij tot geloof komen, dan gaat er heel veel op zijn kop in ons leven. We krijgen een andere manier van denken. We moeten verkeerde levenspatronen loslaten, want we mogen bij de Heer komen zoals we zijn. We komen op die wonderlijke leerschool van de Heilige Geest, zoals een kind, een klein kind van 4 jaar leert fietsen. Hij valt en hij staat weer op en hij valt weer en hij staat weer op en vader helpt hem erbij. Zo zien we dat ook in het leven van groei en heiliging. Met vallen en opstaan, we moeten nog zoveel leren. We mogen komen zoals we zijn. We kunnen niet blijven wie we zijn, maar dat is een proces wat ons leven lang doorgaat. Maar niet vanuit de angst, niet vanuit ik doe het niet goed genoeg voor mijn hemelse Vader. Nee, leven vanuit de verwondering als een geliefd kind van de Heer. Ga ik op pad met mijn hemelse Vader. Hij leidt mij, hij stuurt mij, hij geeft me de kracht. Maar ga ik dingen loslaten? Ga ik anders denken? Ga ik breken met zondige levenspatronen? En weet je wat nu het grote gevaar is? Dat we het toch allemaal weer zelf gaan proberen. Dat we in eigen kracht proberen goed te leven voor onze hemelse Vader. Dat we niet zien op genade. Dat we niet zien op het feit dat hij de wijnstok is en dat wij een rank zijn en dat we zonder hem niets kunnen doen. En dat we weer in zo'n fase terechtkomen die beschreven wordt in Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, ligt het kwaad me bij. Ik zie aan de ene kant de verlangen om de dingen van God te doen, maar aan de andere kant zie ik die tegenkracht die weer terug wil naar de wereld. En dat je uitroept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Is dat herkenbaar in jouw leven? Die teleurstellingen. Die teleurstellingen, als je misschien net tot geloof bent gekomen, nog niet zo lang geleden tot geloof bent gekomen. Die teleurstellingen dat je jezelf zo vaak tegenvalt en mislukt. Dat je elke keer weer naar de Heer toe moet om je zonde te belijden. En dat je elke keer weer tegen de Heer moet zeggen, Heer, ik kan het niet, help mij. Maar dat je toch ten diepste, ja, dat je toch nog het zelf allemaal probeert. Ga maar eens Romeinen 7 bestuderen, maar er staat 32 keer, ik. En niet de bevrijding van Romeinen 8. Ik dank God door Jezus Christus. Hij doet het door de Heilige Geest in en door mij heen. Nou, dan kom ik nog wat verder bij de kern. Want weet je, ik denk dat die strijd van dat ik het zelf moet proberen en dat alles over de kop gaat en dat mijn christenleven zo vaak teleurstelt en dat ik het niet meer weet. Ik denk dat het te maken heeft met het grote probleem dat ik niet weet hoe schatrijk ik ben in Christus. Dat ik leef als een bedelaar, terwijl ik de allergelukkigste en allerrijkste mens op aarde mag zijn. En dat ga ik vanavond met jullie, als een tulp hoop ik dat als een roos, dat dat vanavond open gaat, dat we gaan zien. Maar luister eens, alles wat jij nodig hebt voor je christenleven, dat heb je in de wedergeboorte al ontvangen. Alleen het moet voor je opengaan. En dat probeert Paulus duidelijk te maken in de Efezebrief. Efeze 1, laten we met elkaar er eens opslaan. Efeze 1 vers 3. Als je de Efezebrieven gaat bestuderen, dan komt daar 40 keer komt daarvoor in hem. In Christus, in Jezus, in de geliefde. 40 keer in de Efezebrief. In hem. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. Nou, deze tekst was voor zuster Corrie ten Boom een van de kostbaarste teksten waar ze over gepreekt heeft. En ze sprak dan in de trant van: er staat een tafel gereed vol geestelijke lekkernijen. Weet je, die trant sprak zij. Corrie ten Boom die kon zo gunnend, zo warm, zo betrokken kon ze spreken over hoe rijk een christen is in het kennen van de Heer Jezus. Daar is een geestelijke bankrekening, zei ze dan, ter beschikking, waar we vrijmoedig gebruik van mogen maken. Er is een enkele jaren geleden, is er in, ik heb dat ook, dat voorbeeld heb ik ook in een van mijn boeken staan, is er een Slowaakse vrouw in Amsterdam, is er gevonden, die was overleden, en ze gingen haar antecedenten na, ze gingen bekijken wie ze was, en toen kwamen ze erachter als ze uit Tsjechoslowakije kwam. Die vrouw die had jarenlang in Amsterdam op de straat geleefd, uit de vuilnisbakken geleefd. En toen ze met elkaar nagingen waar ze vandaan kwam, uit Tsjechoslowakije, bleek die mevrouw eigenares te zijn van een hele grote stuk grond, waar winkelpanden waren opgebouwd in een hoofdstad, en ze bleek rijker te zijn dan 1 miljoen, dan een miljonair. Maar ze wist het niet. Ze wist het niet dat ze schatrijk was. En zo zijn er heel veel lieve kinderen van de Heer die de Heer Jezus lief hebben. Ze zijn tot geloof gekomen. Ze weten dat ze de Heer Jezus toebehoren. Maar ze leven als bedelaars. Ze leven als zwervers. En ze weten niet wat het betekent in Efeze 1 vers 3. Dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus Jezus. Nou, dat hoop ik vanavond voor jullie open te maken. Dat ons hart brandender wordt. En we zeggen: Heere, wat een wonder. Wat ben ik rijk in u. Dat we niet op onszelf zien. Niet van onszelf verwachten. Maar dat we de Heere gaan danken voor datgene wat we al reeds hebben gekregen. En dat maak ik duidelijk met het tweede voorbeeld. Het gebeurt wel eens dat er een huwelijk wordt gehouden, dat het stelletje graag voor de uitzet servies wil krijgen. En dan zeggen ze: wij willen graag van de familie, wij willen potten en pannen, lepels en vorken en messen en een chucom. En we willen heel onze uitzet willen we bij de plaatselijke Bart, of nee, niet Bart Smit, dat gaat natuurlijk ergens anders naartoe. Maar naar de maskramer bijvoorbeeld. De maskramer, en dan zeggen: joh, daar kan je naartoe. En dan kan je maar spullen bestellen. En nou ja, fijn. Dus dat, zo gezegd, zo gedaan. Wat doet dat die familie? Dan zeggen ze: joh, jij koopt de pannen. En wij kopen het bestek. En jullie kopen de chucom en alle dingen eromheen. En de ander weer de borden. En op een gegeven ogenblik, dan is daar die avond van die bruiloft. En dan wordt er bij de deur wordt er een grote doos neergezet. En alles gaat in die grote doos. Grote strik eromheen. Einde van de avond wordt dat cadeau overhandigd. Dat echtpaar neemt dat cadeau mee naar huis. En de andere dag gaan ze dat openmaken. En dat ene cadeau hebben ze in één keer ontvangen. Terwijl ze nog niet weten ten diepste wat er allemaal in zit. Maar met dat het ene cadeautje naar het andere cadeautje eruit komt, wordt de verwondering eigenlijk steeds groter. Ze hebben het gevoel dat ze steeds rijker worden, terwijl ze dat ene cadeau in één keer hebben gehad. Maar het gevoel zegt: nou, geweldig. De verwondering wordt groter. Ze worden steeds meer verheugd. Omdat ze hoe langer meer gaan beseffen wat hen allemaal geschonken is. Als cadeau. En lieve broeders en zusters. Dit is ontzettend belangrijk. Voor onze geestelijke groei en heiliging. In de wedergeboorte. Wanneer wij tot levend geloof in de Heer Jezus komen. Ontvangen wij het hele cadeau in één keer. Alles. In die zin hoef je nergens meer om te bidden. In de trant van: zou ik dit ook nog mogen krijgen? Van u zou ik dat ook mogen krijgen? Nee, wij ontvangen, de catechisme zegt, wij ontvangen in de wedergeboorte Christus en al zijn weldaden. Alle cadeautjes. In één keer. Maar wij begrijpen niet alles in één keer. Dat moet open gaan op de leerschool van de Heilige Geest. En dat gaat open in de strijd van het leven. En de een die leert, vroeger zeiden ze wel eens, de een leert iets van voor en de ander van achter. Dat wil zeggen, God weet wanneer we in de fase van ons geestelijk leven bepaalde dingen nodig hebben. Het kan zijn dat de een leert eerst te verstaan dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn voor geestelijke strijd. En de ander krijgt in het begin misschien meer zicht op het vaderhart van God. En de volgende die heeft een verlangen om, laat me zeggen, hoe moet ik het zeggen, die verlangt er nou om vergeving van zonde te verstaan en dat het voor hem open gaat. Al mijn zonden vergeven, alleen dankzij het offer van de Heer Jezus. En de volgende die krijgt weer zicht op de uitverkiezing en nog weer een ander krijgt zicht op de inwoning van de Heilige Geest. Al die dingen zijn wel belangrijk. Maar op de leerschool van de Heilige Geest, moet je goed luisteren. Dit vind ik een hele belangrijke definitie. Dat vind ik een definitie die moet je eigenlijk uit je hoofd kennen. Op de leerschool van de Heilige Geest gaat God uitpakken van alles wat we al reeds in Christus hebben ontvangen. Op de leerschool van de Heilige Geest gaat de Heilige Geest uitpakken, openmaken wat we al reeds in Christus hebben ontvangen. En daarom is dat thema vanavond zo belangrijk. Wie ben ik in Christus? Namelijk dat die schatten en die rijkdom en die cadeaus en die weldaden in Christus voor ons open zullen gaan. Open zullen bloeien. Nou, dat doet Paulus nou in Efeze 1. Efeze 1 is een prachtige, is een van de, met Colossense, twee de meest diepe Bijbelboeken, maar waar Paulus die gemeente meeneemt, en je ziet het hè, bij Paulus, er staat in de Herziene Statenvertaling, staat er boven lofzang op Gods welbehagen in Christus. Nou, als dat voor ons geloofsoog open mag gaan, hoe rijk we zijn in Christus, ja, dan kan het niet anders, dan komt de lofprijs in aanbidding. Dan gaan we God groot maken, en dat is nou iets, dat kunnen we vanavond niet maken, dat kunnen we niet doen, hè, maar we weten het allemaal. Daar waar mensen wegvallen, daar waar een dominee of een predikant of een voorganger of een broeder wegvalt, en we met elkaar mogen zeggen, we zagen niemand anders dan de Heer Jezus Christus alleen. Dat we met hooglied gaan uitroepen, hè, zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Oh, hij is mijn liefste, hij is de mijne, ik ben de zijne. Dat is wat God ook wil doen, hè? Dat wij niet meer op onszelf zien, maar dat wij op zijn algenoegzaamheid, op zijn schoonheid, op zijn beminnelijkheid, op zijn volmaaktheid zullen zien. En dat is eigenlijk niet anders dan leven met de Heer. Van jezelf afkijken, zien op hem, ziende de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En moeten we dan niet eerlijk zeggen, ja inderdaad, ik zit er zo vaak weer zelf tussen. Ik probeer het allemaal weer zo vaak zelf te doen. Terwijl hij zegt, ja maar luister, mijn kind, alles wat voor jouw geestelijk leven, alles wat voor jouw heiligmaking nodig is, dat wil ik je uit genade schenken. Alleen ben je er verlegen om. Of je het allemaal zelf wil doen. Nou, ik wil het soms maar vaak zelf doen. En zelfs Corrie ten Boom, die al zo lang met de heren op weg was, die wist dat ze er zelf zo snel tussen kon zitten. En bij elke spreekbeurt zei ze weer tegen de heren, heren, dan mag ik vanavond hier weer spreken, maar heren, geef dat ik toch er tussenuit mag vallen. Heren, geef dat ik u vanavond toch niet in de weg zal staan. Om bij de harten van de mensen uit te komen. Ze verlangden daarna om een kanaal te zijn. Maar ja, zo snel staan we er zelf weer tussen. Maar ook in ons geestelijk leven zit er zo weer zoveel van onszelf tussen. Dus het gaat er uiteindelijk om dat wij mogen zien hoe rijk we zijn in de Heer Jezus. Nou, als jullie nou even je hand hierbij houden, dan bladeren we even naar 1 Korinthe 2 vers 12. Want dat vind ik een hele belangrijke tekst. Ik weet niet of broeder van der Hoef daar, ik weet nog goed die tekst uit 1 Korinthe 2 vers 12. Ik ben ook wel eens in de schuur geweest, daar in de buurt van Schalheim, dat weet je. Dat de Heer dat voor me openmaakt, die tekst door dominee Simons. 1 Korinthe 2 vers 12, dat voor het eerst in mijn leven dat ik hem mocht zien. Zo'n geweldige tekst, 1 Korinthe 2 vers 12. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat, met het doel dat, wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn en niet worden. Zijn. Wij hebben ontvangen de geest van God. Met het doel dat, op dat, dat we zouden weten. We moeten het weten. God wil het voor ons openmaken. We hebben het woord nodig. We moeten het woord bestuderen. Maar zoals de Emmersgangers, toen dat woord open ging, werden hun harten brandende in hen. We moeten het weten. We moeten het horen. De Heilige Geest moet het ons bekendmaken. Wat moet hij bekendmaken? Wat ons in die wonderlijke wedergeboorte in één ogenblik ons alreeds genadig, uit genade alleen, geschonken is. Zullen we dan nooit meer verder leven als bedelaars? Luther die lag op zijn sterfbed en die zei, we zijn slechts bedelaars. Wat bedoelen we met een bedelaar? Afhankelijkheid, zeg ik nou. Dan zeg ik het met Luther na. Wij zijn slechts bedelaars. Als het over afhankelijkheid gaat. Maar als je met bedelaar zegt, wij zijn overgegeven aan de grilligheid van de voorbijganger. Dan zeg ik, dan zijn we geen bedelaar. Niet aan de grilligheid van de voorbijganger. Want God wil ons alles schenken wat nodig is. Alleen zijn we afhankelijk van hem. Nee, ik denk dat we dat toch mee op moeten passen. Dat we zeggen dat we bedelaars zijn. Want de Bijbel zegt heel duidelijk dat wij in Christus koningskinderen zijn. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een eigendomsvolk. Opdat we zouden verkondigen de deugden van hem die ons geroepen heeft. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En ik weet het wel, als het erop aankomt en we leggen daar op onze sterfbed. Ja, dan blijft genade over. En in die zin zijn we afhankelijk van genade. En dan zeg ik toch maar Luther, nou ja, dan zijn we bedelaars, we zijn afhankelijk van genade. Maar ik denk dat het ook bijbels is om te zeggen, bijbelser is om te zeggen, dat wij in Christus schatrijk zijn, meer dan overwinnaars. Dat de Heer ons alles geschonken heeft voor het tijdelijk en het eeuwige leven. Dat we niet langer kunnen klagen door het leven. Daarom zegt Paulus ook in Filippenzen 4. Hij zegt, ik weet wat het betekent om gebrek te lijden. Ik weet wat het betekent om overvloed te hebben. Maar ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Hij zegt in Filippenzen 4. Hij zegt, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Zullen we dat niet doen, broeders en zusters? Zullen we niet klagen? Dan wordt wat geklaagd door christenen. Maar het is, als we nou toch zien dat ons genadig alles geschonken is voor het tijdelijke en het eeuwige leven. Zullen we daar niet meer klagen? Want er komt een hemelse erfenis aan. En als we dan kijken naar zoveel andere mensen op deze wereld, er is toch geen reden om te klagen. God heeft ons zijn zoon geschonken. Hij heeft ons alles geschonken om eeuwig leven te ontvangen. Maar hij heeft ons ook alles geschonken om door het leven door te kunnen komen. He, om genade te ontvangen, om elke dag genoeg genade te krijgen om het leven vol te houden. De Heer die geeft geen ticket, zei Corrie ten Boom. Voor een treinreis die je niet rijdt. We zijn soms al bezorgd. Ja, maar volgend jaar nee. De Heer geeft vandaag voldoende genade om het leven vol te houden. Alles is ons in Christus geschonken. En daar mogen we met vrijmoedigheid gebruik van maken. We gaan terug naar Efeze 1. Naar die volle rijkdom in Christus. Die volle rijkdom in Christus. Nou zijn er. Dan ga ik jullie even vanavond even meenemen naar wat wij dan in Christus hebben ontvangen. Ik zal jullie een aantal dingen noemen om even met, dat we zeggen, Heere, in aanbidding komen wij tot u, in een lofprijs komen voor u, hoe rijk wij zijn in hem. Ik ga een aantal van die geestelijke zegeningen, ga ik jullie doorgeven. En dan gaat het niet in de eerste plaats erom, broeder, zuster, dat je het allemaal voelt en ervaart. Ga ik straks al iets over zeggen. Maar het gaat niet om gevoel. Het gaat om weten. Het gaat. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Er staat niet de rechtvaardige zal door zijn gevoel leven. Heel veel Mensen leven op hun gevoelen. Vandaag zijn ze kind van God, morgen niet. Ik voel het vandaag niet. Ja, maar dat is het gevoel. Het is mooi weer, we voelen het wel. Het is koud, we voelen het niet. Nee, maar het gaat niet, de rechtvaardig leeft niet door het gevoel. We leven door het eenvoudige vertrouwen wat God zegt in zijn woord. En God misleidt ons niet. Hij spreekt altijd de waarheid in zijn woord. En wat zegt hij dan in zijn woord? Hij zegt in zijn woord: ik ben uit God geboren en ik ben Gods kind. Hij zegt in zijn woord: ik ben vergeven en verlost door zijn bloed. Ik ben een vriend van de heiland. Gij zijt mijn vrienden. Wanneer je in de wijnstok blijft, als je doet wat ik u gebied. Ik ben verlost van de vloek van de wet. Ik ben vrij van veroordeling. Wat een wonder. Indien iemand in Christus is. Een nieuwe schepping. Romeinen 8 vers 1. En daar staat: zo is er geen verdoemenis. Geen veroordeling meer. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Je hoeft je hart niet meer veroordeeld te weten in je geweten. Als je op de Heer Jezus Christus steunt. Romeinen 5 vers 1. Ik ben rechtvaardig verklaard en heb vrede met God. Ik heb het getuigenis van de Heilige Geest inwonend ontvangen. Ik heb het eeuwige leven ontvangen. Het eeuwige leven. Ik pak het er toch even bij. Ik had het in mijn auto leggen. Maar eeuwig leven. Kijk, dit touw, als ik dat afwikkel, dat gaat van hier gaat dat naar de andere kant van de zaal. En nou, dit symboliseert ons leven. Klein poosje hier op aarde. Wat zitten we soms te kniezoren over dat kleine poosje. Maar te bedenken dat daar eeuwig leven onder. Dat we eeuwig leven krijgen. Dat die hele touw. Dat hele, en dat is nog maar een seconde van wat de eeuwigheid in zal houden. Want de eeuwigheid, er komt nooit een eind aan. En dan te mogen weten, verlost te zijn door zijn bloed. Het eigendom van mijn heilanden zijn. Dat er een eeuwige toekomst komt waarin we eeuwig hem mogen groot maken. Waar geen tranen meer zullen zijn. Waar geen zonde meer zal zijn. Waar geen rouw meer zal zijn. O, laten we dan in het kleine leventje wat God ons geeft. Laten we ook de juiste prioriteiten maken. Dat we leven in het licht van de eeuwigheid. Dat dat onze focus zal zijn. Hier een verdrukking van 10 dagen, zegt de Bijbel. Maar straks zijn we verlost. En laten we zielen winnen. En laten we leven tot zijn eer. En laten we van hem getuigen. Ja, de Bijbel zegt: ik ben vrijgemaakt van de macht van de zonde. Ik ben in Christus getrokken uit de macht van Satan. En overgezet in zijn koninkrijk. Ik heb de gezindheid en de verlangens en de motieven van Christus ontvangen. Ik ben niet alleen een kind van God, maar ik ben ook een erfgenaam. In hem ben ik meer dan een overwinnaar. Ik ben gekocht en betaald. Ik ben Gods eigendom. In hem is mijn lichaam een tempel van de Heilige Geest geworden. Ik ben met hem gekruisigd, opgestaan en in de hemel gezet. Ik ben volmaakt in hem. Ik heb een tijd een jongen begeleid die praktiserend homoseksueel is geweest. En die ontzettend in de duisternis heeft geleefd. In de zonde heeft geleefd. En als je praktiserend homoseksueel bent geweest en je hebt dwars tegen Gods geboden ingehandeld. En meerdere seksuele relaties gehad. Dan kan ik u zeggen, dan voel je je vuil en afgewezen. Dan voel je je vies. Dan voel je je zondig. Allerlei hulpverleners gehad om eraf te komen. Maar totdat God het woord voor hem openmaakte. Het woord uit 1 Korinthe 6 vers 11. Waar staat: sommigen van u zijn dat wel geweest. Namelijk in onreinheid bij mannen slapen. Maar u bent schoon gewassen. Maar u bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus. En door de geest van onze God. Nou, de Heer bracht dat door de Heilige Geest in zijn hart. Gij zijt schoon gewassen. Gij zijt volmaakt in hem. Zoals het Hooglied het zegt, ik ben zwart, maar nochtans lieflijk. En dat de Heere tegen zo'n jongen zegt, gij zijt mijn duiven, mijn volmaakte. Nou, dat is evangelie, dat is de blijde boodschap die we uit mogen dragen in deze wereld. Maar dat is ook de enige boodschap die jouw zondige verleden, gebracht onder het bloed van Christus, doet verdwijnen als sneeuw voor de zon, doet verdwijnen zoals een vuile, smerige, zwarte aarde bedekt wordt door de sneeuw. David verstond daar iets van, hè? Toen hij Psalm 51 heeft gedicht. Was mij geheel, maak mij witter dan sneeuw. Gij zijt volmaakt in hem. Heb je daar nou al eens gewoon eens een ogenblik over nagedacht? Heb je daar nou eens in verwondering over gemediteerd, Heere? Ik heb u lief. En omdat ik u lief heb, mag ik weten, Heere, dat ik volmaakt ben in u. Volmaakt. Er staat in Efeze 1 vers 4. Er staat erop dat we zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. Onberispelijk, dat betekent geen enkele smet van zonde. Zo ziet God u, als jij Jezus lief hebt. Als jij wegschuilt achter de Heer Jezus met al je zonden, dan zegt God, dan zie ik jou aan als heilig, apart gezet. Maar ik zie je ook aan als onberispelijk, geen enkele smet van zonde. Dat is jouw positie. Dat is jouw status waaruit je mag leven. Ja, die boodschap kan natuurlijk van genade, hè? Die boodschap van genade, die kan natuurlijk wat oproepen. Hè? Van ja, kunnen we dan in de zonde blijven leven omdat de genade is te meerder worden? Ja, kijk, dan begrijpen we er niet veel van, want dat zeg ik nou vanavond niet. Maar het brengt wel verwondering in ons hart, Heere. Oh, wat een wonder. Door genade, een verloste zondaar, in Christus onberispelijk. Gezegend met alle geestelijke zegening. Dat ik mag weten dat ik uitverkoren ben in hem. En dat ik mag weten dat ik heilig, volmaakt ben in de Heer Jezus. Hoe komt dat? Dat komt vanwege de toegerekende gerechtigheid van de Heer Jezus. Iets wat we zelf niet hebben. Dat rekent God ons toe, omdat Christus het verdiend heeft aan het kruis. En daarom sprak Luther over het zalige ruilen. Wat bedoelde Luther daarmee met het zalige ruilen? Nou, dat hij zei, hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Kijk, dat is zalig worden. Dat is tot geloof komen. Dat is behouden worden. Dat je ogen daarvoor open gaan. Dat zalig worden, tot geloof komen, dat is een zalige, wonderlijke ruil, noemde Luther dat. Een wonderlijke ruil. Ik geef mijn zonde en ongerechtigheden. Ik geef mijn zwarte bladzijde aan Jezus. En hij zegt, ik geef jou een wit kleed. En dat zal ik over je heen doen. Mijn gerechtigheid, mijn volmaaktheid. Ik zal je daarmee bekleden. De klederen van het heil. Zodat je als een heilige, als een volmaakte voor mij mag staan. Want dat is nou evangelie. Dat is nou de blijde boodschap. Dat is nou zalig worden. Dat is met je armen over elkaar vanavond zien op Jezus. Zien op Jezus. Want dat je niet meer op hem ziet. Oh, als je jezelf ziet, ja, dan verdwijn je weer. Nee, zien op Jezus met al je onvolmaaktheid. Dat kan zelfs zijn. Dan zeg je, joh, je moest eens weten wat ik vandaag heb gedaan. Je moest eens weten wat ik de afgelopen week. Zie niet op jezelf. Beleid het voor de Heer, wat u gedaan hebt op de knieën. Beleid het voor hem. Maar zie nou niet op jezelf. Zie nou op hem. Zie het lam van God dat de zonde de wereld heeft weggedragen. En houd daaraan vast. Ja, maar zeg je weer, luister, ik voel dat niet. Allemaal heel mooi, maar ik voel dat niet. Nee, het gaat niet om het gevoel, het gaat om geloof. Het gaat om vast te houden wat God in zijn woord zegt. En wanneer je daarop vastgrijpt en wanneer je daaruit leeft, Kom daar de bevinding, de ervaring, dan kom daar iets van gevoel, maar daar moet je niet mee beginnen. Ik ga dat duidelijk maken met een voorbeeld wat ik ook gebruikte in een van mijn lessen van geestelijke groei, is dat jullie hebben misschien wel eens gehoord, hè, van dat incident wat er is geweest in tijden van Napoleon. Napoleon die stond daar op een berg zijn manschappen toe te spreken. Hij zat er op zijn paard. En ineens begon zijn paard te stijgen terwijl hij daar een toespraak hield naar zijn manschap. Kolonels, luitenanten, soldaten, tweede rang soldaten, kapitein, ze stonden er allemaal in rijen opgesteld. Maar op een gegeven moment, het paard waarop hij zat, dat begon te stijgen. Het werd heel erg onrustig, het werd bang en angstig. Maar dat paard dat begon zo te schuimbekken dat niemand durfde dat paard stil te zetten. En Napoleon dreigde van af te vallen en die dreigde onder de voeten van dat paard, moet ik zeggen, vertrapt te worden. En toen ineens kwam daar uit de laagste rang, kwam daar een eenvoudige soldaat. En die rent daar die heuvel op. En met gevaar voor zijn leven grijpt hij dat paard bij de teugels. En hij zet het aan de grond. En toen zei Napoleon tegen die eenvoudige, lage rangse soldaat: dankjewel kapitein. Dankjewel kapitein. En die soldaat ging niet meer terug naar waar die eenvoudige soldaten stonden. Maar op het woord van Napoleon ging hij naar de kapiteins en ging hij bij de kapitein staan. Hij zei niet: maar ach, meneer Bonaparte, ik voel dit niet, ik ervaar dit zo niet. Hij nam Napoleon op zijn woord. Wat is geloven, broeders en zusters? Geloven is God nemen op zijn woord. Heer, het is niet omdat ik het voel, het is niet omdat ik het ervaar, maar het is waar, Heer, omdat u het zegt in uw woord. En ik denk natuurlijk, we leven natuurlijk in een cultuur, hè, waar, dat vinden we moeilijk, want we leven eigenlijk in een ervaringscultuur. Maar we moeten elke keer, ook als je jong bent, maar elke keer moeten we niet leven door gevoel. Niet luisteren naar je gevoelens. Gevoelens zijn bedriegelijk. Neem God op zijn woord en vertrouw wat God zegt in de Bijbel. En hou je daaraan vast. En dan kan je zeggen, ja, dan kan je nog zoveel dingen in je leven fout doen. En ik weet het wel, in een bepaald opzicht natuurlijk, hè, wil de Heer dat veranderen in ons leven. Maar we moeten nou niet kijken naar die fouten, we moeten niet kijken naar hoe we onszelf voelen. Maar we moeten zeggen: Heere, u zegt in uw woord, dat als ik vlucht tot u, dan mag ik weten dat ik schoongewassen ben. Dan mag ik weten dat ik volmaakt ben. Dan mag ik weten dat ik onberispelijk ben. Heere, ik dank u daarvoor. Al voel ik het niet, ik ben het omdat ik mag zien op Jezus. Nou, Ambrosius had er zo'n dik boek voor nodig om te schrijven over het zien op Jezus. En mensen, er zijn mensen, ik weet mensen die dat al 20 keer dat boek hebben gelezen, maar zalig worden, een kind van God zijn, is eigenlijk niets anders dan elke keer weer zien op Jezus, niet op jezelf. Hij is onze heiligmaking, hij is onze vergeving, hij is onze redder, hij is onze bevrijder, hij is ons alles. En dan zegt Paulus hier in Efeze 1 vers 7, hij zegt: in hem hebben we de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van onze zonden, naar de rijkdom van zijn genade. Het beeld wat hier gebruikt wordt, dat is het beeld van Egypte. Het volk Israël wordt uitgeleid van Egypte naar Kanaan, en die vader die strijkt daar dat bloed op de posten van de deur. En er zijn kinderen binnen geweest. En die hebben gezegd: papa, maar ik voel het niet. Papa, komt het wel goed? En wat zei papa dan? Luister, mijn kind. Er is bloed aan de deurpost. Ook als je het niet voelt. Het is aan de deurpost. En de Heer heeft gezegd: wanneer het bloed aan de deurpost is, dan zal ik voorbij gaan. Ze moesten niet luisteren naar hun gevoelens, want hun gevoelens gingen er dwars tegenin. Maar ze moesten geloven dat wat God had gezegd, dat dat de waarheid was. In hem hebben we de verlossing. Zo is het ook vandaag de dag. Als wij schuilen achter het bloed. Als het bloed als God het bloed aan onze deurposten gestreken heeft van ons hart. Dat we genoeg hebben aan de Heer Jezus. Dan mogen we weten dat we verlost zijn. En dat alles naar de rijkdom van zijn genade. Ja, rijkdom van zijn genade. Daar gaat het vaderhart van God open. Lieve vrienden, broeders en zusters. Er is een wereld om ons heen die verloren gaat. Mensen zonder Jezus gaan verloren. En we zitten soms in de kerk maar te beknippelen op de genadeboodschap. In het verkondigen ervan. Maar hier staat het rijkdom van zijn genade. Oh, daar is dat vaderhart van God is nog steeds bewogen met deze wereld. Om mensen verlossing te schenken. Oh, als dat voor je open gaat. Rijkdom van zijn genade. Oh, daar is een hemelse rijkdom ter beschikking. Ook voor deze verloren wereld. En dan staat er in vers 11. Hè, we zijn erfgenamen van hem. En hoe weten we dat we erfgenamen zijn? Omdat we de Heilige Geest hebben ontvangen. Vers 13. Efeze 1 vers 13. Daar wil ik nog wat over zeggen. En dan ga ik nog met een voorbeeld afsluiten. En dan gaan we een beetje naar de pauze toe. Maar Efeze 1 vers 13. Laten we dat nog een keer lezen met elkaar. Efeze 1 vers 13. Ik heb het nog steeds over die geestelijke bankrekening in de hemel. In hem bent ook u. Nadat u het woord van de waarheid. Namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook. Toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Als ik nou in de pastoraat met mensen praat. Dan vraag ik wel eens die vraag, weet jij dat de Heilige Geest in je woont? Waarom is dat zo belangrijk, zeggen ze dan? Ik weet dat niet, maar ik heb de Heer Jezus lief. Weet je dat de Heilige Geest in je woont? Belangrijk. Als we niet weten dat de krachtbron van God in ons is, als we niet aangesloten zijn als een stekker. Dat lampje daar brandt daar, omdat daar een stekker aangesloten is op elektriciteit. Op 220 volt. Geen licht door het lampje als er niet aansluiting is op de krachtbron. Als we toch niet weten dat Gods geest in ons woont, hoe kunnen we dan licht verspreiden in deze wereld? Het is toch nodig dat we mogen weten dat daar een krachtbron ter beschikking is. Dat we in de wedergeboorte inwonend de Heilige Geest ontvangen. En nou zegt Paulus, zegt hier, hij spreekt hier over het onderpand van onze erfenis. Wat is een onderpand? In het Grieks wordt daar het woordje araboon gebruikt. Wij zouden vandaag de dag zeggen, vrij vertaald misschien, garantiebewijs. Of een aanbetaling, een cheque. Ik gebruik wel eens het voorbeeld van als wij bijvoorbeeld, straks is het weer voorjaar, dan heb je bij de C1000 en zeggen ze, nou oké, als je voor 10 euro koopt, krijg je een zegeltje. En je krijgt nog een zegeltje, en je krijgt nog een zegeltje, en nog een zegeltje. En als je een volle spaarkaart hebt, krijg je gratis een bak perkplanten krijgen. Gratis een bak perkplanten, want dat is een aanbetalingsbewijs, het is een onderpand, het is een zegel, Een waarmerk, iets wat je in mag leveren en dan krijg je het. Dat is onderpand. Wij hebben de Heilige Geest inwonend ontvangen als een araboon, als een aanbetaling. Als een garantie voor iets dat we zeker zullen ontvangen in de toekomst. Daarom is de verzegeling met de Heilige Geest nodig, dat we dat weten in ons leven. En dat je zegt, ik weet nog niet dat de Heilige Geest in me woont. Ik heb de Heer Jezus lief. Bid dan of de Heer dat voor je open wil maken. Zo, Heer, geef dat ik het mag zien wat het betekent dat Gods Geest in mij woont. Dat ik in Christus de Heilige Geest van de belofte heb ontvangen. En dat u mij verzegelt. Dat u het stempel erop zet. Je bent van mij. Want dat is verzegelen. Een waarmerk. Het is zeker. Het is authentiek. Gods geest getuigt met onze geest, hè, dat we kinderen van God zijn. Nou, en zo zou ik En ik kan vanwege de tijd kan ik daar niet helemaal mee doorgaan. Maar zo zou ik misschien nog 2-3 uur lang al die schatten in Christus open kunnen vouwen. In Christus uitverkoren. In Christus, vers 5, heb ik nog geen eens behandeld. Geadopteerd tot een kind van hem. Adoptie. Ik ben een kind van hem. In Christus vers 7, de verlossing. In Christus vergeving van overtredingen. In Christus mag ik zijn wil leren kennen, vers 9. In Christus een erfenis ontvangen. In hem verzegeld met de Heilige Geest. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hoe rijk zijn we in de Heer Jezus? Schatrijk zijn wij in de Heer Jezus Christus. En wat zegt Paulus dan in vers 17? Vers 16 en 17. Ik houd niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige is. En de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Nou, Paulus zegt eigenlijk hier: ik bid elke dag voor jullie. Dat nou deze geestelijke bankrekening voor jullie open mag gaan. Geen geld, geestelijke zegen. Het volk Israël ontving voornamelijk tijdelijke zegeningen, aardse zegeningen. Gods volk, de gelovigen mogen weten van geestelijke zegeningen die in alle rijkdom naar ons toekomen. En dan zegt Paulus: wij hebben daar openbaring over nodig. Wat is openbaring? Openbaring is onthulling. Een burgemeester die in een dorp een standbeeld onthult. Het hele dorp loopt uit. Niemand weet wat er achter dat doek zit. Maar dan ineens, hij houdt dus een praatje. En iedereen is nieuwsgierig. En ineens trekt de burgemeester het doek er vanaf. En zegt hij: oh, wat een mooi beeld. Prachtig. Dat is wat de Heilige Geest doet om deze dingen voor ons open te maken. En daarom moeten we ook met verlangen en honger naar de Heer toe gaan. En zeggen: Heer, wilt u het mij openbaren hoe rijk ik ben in de Heer Jezus. Opdat je daaruit zou mogen leven. Opdat je er gebruik van zou maken. Mijn kinderen, 4, 5 jaar geleden, gingen naar Kalkar Hoenderland. Dat is een van de pretpark. Voor school. En die kinderen die waren lyrisch om er naartoe te gaan. Waarom? Dat was hun al verteld op school. Je krijgt een stempel op je hand. En je mag de hele dag onbeperkt Coca-Cola drinken. Heel de dag popcorn eten. Heel de dag friet eten. Heel de dag fruit daar halen. Je mag daar heel de dag vrijmoedig gebruik maken van alles wat er in die kraampjes wordt aangeboden. Nou, je begrijpt wel, dan gingen er met buikpijn naar huis. Maar stel je nou voor, het is niet gebeurd, want kinderen wisten heel goed. Dat stempel, dat geeft mij recht om vrijmoedig naar die kraampjes te komen en te zeggen: ik wil patat, ik wil Coca-Cola, ik wil popcorn. Maar stel je nou voor dat er een kind had gezeten. Er heb geen kind gezeten. Dat er een kind daar heel verdrietig zit. Wat is er met jou aan de hand? Ja, ik heb geen eten meegenomen en ik heb honger. Wat zullen die kinderen dan gezegd hebben? Maar luister, dat stempel. Die stempel op je hand. Het geeft je vrijmoedigheid om naar die kraan te gaan. Om zoveel mogelijk bij die kraan daar te pakken en daarvan te genieten. Oh, wat zou dat een wonder zijn voor zijn kind. Oh, echt? Ja, dat stempel geeft jou de vrijmoedigheid en het recht om daar vrijmoedig gebruik van te maken. En daar gaat het over, met wie ben ik in Christus? Als jij in Christus bent, ben je de allergelukkigste mens op aarde. Je hebt alles ontvangen voor het tijdelijke en het eeuwige leven. Alleen wij begrijpen nog niet alles op één dag. God moet door de Heilige Geest openmaken op die leerschool wat die rijkdom dan inhoudt. Maar dan moeten we ook met vrijmoedigheid daar gebruik van gaan maken. Uit leren leven. Daarin rusten. En dat is het laatste, dat is de laatste gedachte van een voorbeeld wat Watchman Nee duidelijk maakte, waar ik pas ook over gepreekt heb. in zijn boekje zitten, wandelen, standhouden. Wie heeft dat boekje al gelezen? 1. 2, 3. Zitten, wandelen, standhouden. Wat is zitten? Zitten. Ik heb nu al bijna 3 keer gestaan. En dat betekent dat heel mijn lichaamsgewicht, dat rust op mijn been. En dat is inspannend. Ik vind het heerlijk om naar een preek, een boodschap, even lekker te gaan zitten. Waarom? Zitten, dat is uitrusten. Met heel je gewicht rust je op iets buiten jou. Jullie zitten nou 3 keer op de stoel en jullie lichaamsgewicht rust op de stoel. Jullie rusten uit. Ik sta inspannend op mijn benen. En hij zegt, what's my knee? Hij zegt, als je nou de Efezebrief bestudeert, Efeze 1 en 2, dan kom je tot 3 keer toe het woordje zitten tegen. Met Christus meegezet in de hemel. In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5, daar kom je, wandelt in de liefde. Wandelt al zo in hem. Wandelt als kinderen van het licht. En hoofdstuk 6, houd dan stand. Tot 3 keer toe. Houd dan stand. Als trouwe soldaten van Jezus Christus. In de geestelijke strijd waarin we betrokken zijn. En weet je wat Watch Manier zegt? Hij zegt, kom er steeds meer achter. Dat christenen, we willen allemaal zo graag wandelen. Als Jezus wandelen in deze wereld. Dat willen we toch. We verlangen daarna om steeds meer op Jezus te gelijken. Op Sjaki te gelijken. Dat verlangen we toch allemaal. En we verlangen toch allemaal om als trouwe soldaten stand te houden. Dat willen we toch. Ja, zegt Watch Manier, dat willen we allemaal, maar dat falen en dat proberen en die teleurstellingen heeft alles te maken met het feit dat wij nooit hebben leren zitten. En zitten betekent rusten op iets buiten jou. Wij hebben nooit leren rusten en leren leven vanuit de verwondering voor dat wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis. En wat hij nog voor ons wil doen. In het weg van heiligmaking en groei. En daarom is eigenlijk geloofsleven ontspannend. Ik ben ook best wel een beetje activist. Maar hoe langer hoe meer kom ik erachter. Wij moeten leren rust. Op hem te zien. Uit hem te leven. Zoals ze vroeger wel eens zeiden, uit zijn volheid ontvangen, genade voor genade. Uit zijn volheid ontvangen. Uit die geestelijke bankrekening leef. In gebed naar hem toe gaan. Om kracht. Om de vervulling met de Heilige Geest. Om gevuld te worden met liefde. En dat is het grote wonder van het in Christus zijn. Corrie ten Boom zegt, als nou mijn rechterhand God symboliseert en mijn linkerhand Christus. Zij zegt, en daar staat een rechterduim dat ik zelf voorstel. Zegt ze, weet je wat nou geloofsleven is? Dat is mijn leven is met Christus verborgen in God. Mijn duim in Christus, verborgen in God, zegt ze. En dat is, er is geen heerlijker voorrecht dan vanuit die intimiteit te mogen leven. In Christus is mijn leven verborgen in God. Heb ik mijn schat in de hemel en zoek ik de dingen die boven zijn en leef ik tot zijn eer. Ik wil kort met elkaar bidden. Heren, voordat we met elkaar gaan pauzeren, willen wij u loven en prijzen. In een diepe verwondering en aanbidding. Voor die geweldige geestelijke zegening die in Christus ons ten deel zijn geworden. O Heere, en dan zijn we maar leerjonger in de zin van we zijn nog onderweg om al die geestelijke schatten nu al te leren kennen. Maar u wilt het ons openbaren. Paulus bad het voor de gemeente van Efeze om de geest van wijsheid en openbaring om u de Heere recht te leren kennen. O Heere, ik bid voor deze lieve mensen hier. Dat ze in de eerste plaats vanavond mogen zien, Heere, voor zichzelf. Ik ben in Christus volmaakt, rein, onberispelijk in de ogen van God. Gij zijt afgewassen. Gij zijt geheiligd. Door het bloed van de Heer Jezus. En de Heer, als er onder ons zijn die zeggen, ik ben er nog vreemdeling van, ik sta er nog buiten. O, dan bidden wij, o God, dat we vandaag op de knieën zullen komen, zoals onze oude broeder dat zei. Ik was kapot en ik ben op mijn knieën gevallen en ik heb Jezus gevonden. Ja, u vond hem. O Heer, daar willen wij u verdanken dat u ook vandaag de dag nog steeds die gewillige zaligmaker bent. En dat u niets liever wil dan verloren mensen rijk maken in de Heer Jezus. Heer, wilt u zo met ons zijn als we straks ook door gaan praten? Misschien zijn er nog vragen. Geef dat we met elkaar ook tot een goed gesprek mogen komen. Zegen ons in de pauze, ook in de ontmoeting. En Heer, we bidden u dat we allemaal van onszelf zullen afzien en op u zullen zien. O Heer, dat bidden wij in Jezus' naam. Amen.